Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit de 93ste psalm, de versen 1, 2 en 3. De Heere regeert de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, en maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. 1, 2 en 3 van psalm 93. Er zijn deze avond twee schriftlezingen gemeente. De eerste is uit Exodus 15, vanaf vers 1 tot en met 21. En daarna zal u gelezen worden uit Openbaring 15. En na deze beide schriftlezingen doen we met de Kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend aan de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 116 het eerste vers: God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 116 het eerste vers, na de twee schriftlezingen, Exodus 15 vers 1 tot en met 21 en Openbaringen 15, en na de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis.
Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hooglijk verheven, het paard en zijn ruiters heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest, deze is mijn God, daarom zal ik een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman, Heere is zijn naam. Hij heeft Farao's wagenen en zijn heer in de zee geworpen, en de keuren zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hem bedekt, zij zijn in de diepte gezonken als een steen. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen. Gij hebt uw brandende toren uitgezonden die hen verteerd heeft als een stoppel. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan, als een hoop de afgronden zijn stof geworden in het hart der zee. De vijand zeide: ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen. Mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Gij hebt met uw wind geblazen, de zee heeft hen gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige wateren. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofgezangen, doende wonderen? Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden. Gij leidt het door de weldadigheid, dit volk dat gij verlost hebt. Hij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning uw heiligheid. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen, als de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen, door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen, totdat uw volk, Heere, heen doorkomen, totdat dit volk heen doorkomen dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten op de berg uw erfenis, de plaatsen welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning, het heiligdom het welk uw handen gesticht hebben. O Heere, de Heere zal een eeuwigheid gedurig regeren, want Farao's paard met zijn wagen en met zijn ruiters zijn in de zee gekomen, en de Heere heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee ingegaan. En Mirjam, de profetes, Aarons zuster, nam een trommel in haar hand, en al de vrouwen gingen uit haar na met trommelen en met rijen. Toen antwoordde Mirjam hun lieden: zing de Heere, want hij is hooglijk verheven, hij heeft het paard met zijn ruiters in de zee gestort. Lezen we verder in Openbaring 15. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citer gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht gods, en het gezang des lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, want al de volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En naar deze zag ik en ziet de tempel des tabernakels der getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen en die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen, vol van de toorn Gods, die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking in deze avonddienstgemeente is uit de laatste schriftlezing, dat is Openbaring 15, en daarvan de versen 3 en 4. Openbaring 15, de versen 3 en 4. En zij, dat zijn de zangers aan de glazen zee, en zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Wij willen samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van dit gedeelte van zijn woord. Eeuwige God, koning van het heelal, koning van uw kerk. Wij buigen ons neer voor u en wij eren uw grote naam. Laat dat ook uit het diepst van ons hart mogen komen. Want u bent het waard om geëerd, geprezen en gediend te worden. Want u hebt ons gemaakt en geenszins wij. U bent de schepper van alle dingen, van de grote rotsformaties op deze aarde, van de allerhoogste bergen tot de kleinste diertjes die wij met onze ogen niet kunnen onderscheiden. U bent ook de God die deze wereld lief heeft, want u hebt uw schepping niet losgelaten toen wij als plaatsvervangers, als vertegenwoordigers van u op aarde, u de rug toekeerde in de val van Adam. U hebt uw kosmos, uw geschapen wereld lief gehad. En daarom hebt u zelf ook het werk van de verlossing ter hand genomen. Van eeuwigheid uitgedacht. Dat u uw zoon zou zenden. En dat u hem hier op aarde zou geven als een zaligmaker van zondaar. En dat u uw geest zou zenden om zondaren tot hem te trekken, opdat zij het heil in hem zouden vinden. Uw naam zij geprezen, Heere, voor dat grote werk van uw verlossing. Zoals de apostel het zegt, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar uw naam mag ook verheerlijkt worden omdat u straks uw heerlijkheid ten volle zult openbaren. Als de nevels weg zijn en de schaduwen vlieden. Als u komt, o Heer Jezus Christus, op de wolk om te oordelen de levenden en de doden zoals we zo even beleden hebben. Maar ook om alle dingen nieuw te maken. Opdat uw kerk in het verheerlijkte paradijs zal wonen. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daarvan geeft onze tekst een kleine profetische vooruitblik. Het lied van Mozes en van het Lam. En we beseffen het en geeft dat we het onder de prediking en na de prediking nog meer beseffen. Dat wij het lied van Mozes en van het Lam, zoals het klinken zal, straks niet aanheffen hier op aarde. We kunnen er hoogstens door genade van leren stotteren en leren stamelen. En de klank van onze stem is een gebroken klank. Want Heere, onze liederen, ook wanneer we uw genade mogen kennen, ze herinneren ons ook altijd aan wie wij zijn en wie wij blijven. Zwak van moed, klein van kracht. Maar u weet het ook, dat in de harten van alle die u kennen mogen, en die een even dierbaar geloof hebben als de apostel Johannes die deze woorden neergeschreven heeft, dat het hun hartelijke verlangen is om u lief te hebben, om u te loven, om u de eer toe te brengen die u eeuwig waard bent. Heere, geef dat daartoe ook de prediking gebruikt mag worden. Dat de lofzang al luisterend en ook al mediterend na deze dienst tot u mag zijn in stilheid. En als we moeten zeggen heel eerlijk vanavond van dat lied van Mozes en van het Lam, daar ken ik persoonlijk geestelijk niets van. Heere, wil u ons dan verootmoedigen? Want als we dat lied niet leren kennen hier op aarde in beginsel, niet leren zingen, al is het met een gebroken stem, dan is het niet goed met ons. Dan zal de dag aanbreken, als u zelf er niet aan te pas komt, dat wij stemmeloos en stom staan voor voor de grote troon. Laat dat niet mogen gebeuren, Heere. Maar wil u ons dan vanavond door de prediking van dit gedeelte van uw woord met al zijn zegeningen die uitgestald worden, maar ook met alle oordelen die benoemd worden, wil u ons dan zo wakker schudden dat we geen rust meer kunnen vinden buiten u en het heil en de zaligheid gaan zoeken bij u alleen. Als mensen die het niet hebben en die het niet weten en die misschien wel moeten zeggen dat we alles missen, die door alle gronden bij zichzelf heen zakken en met lege, bevlekte handen tot u komen. Zie op mij een gunst van boven. Laat dat ook vanavond mogen gebeuren. Wil u denken aan heel de gemeente, aan de velen die tot de gemeente behoren, aan mogelijk ook gasten in ons midden? Denk u aan de ouderen? Voor een deel kunnen ze hier nog zijn en dat is een zegen, maar er zijn er ook velen die hier niet meer kunnen komen door de ouderdom, de gebreken, door ziekte. Wil u bij hen zijn, ook bij alle zieken die thuis zijn, of bij hen die op de kleine kinderen passen? Heere, waar we ook zijn, hier in de kerk of thuis in onze woning, in een verpleeghuis, in het ziekenhuis, zegen u ons. En wil u heel de gemeente voor uw rekening nemen. En laat het lied van de bevrijding en van de verzoening en van de overwinning, zoals dat vanavond vertolkt mag worden in dit gedeelte van uw woord, ook onze harten mogen afstemmen op de eer van u. Want dan gaat het ook goed in de gemeente, als we uw eer bedoelen. Als we onszelf niet zoeken, maar als we u zoeken. Christus zoeken, de geest nodig krijgen, voor het eerst of ook opnieuw. Wil u zijn met de raad van de gemeente, geef u de broeders ernst en liefde, wijsheid, geloof en hoop. Alles wat nodig is om deze grote gemeente te leiden, ook met alle dingen die hier gaande zijn, waar u volmaakt kennis van draagt. En wil u geven dat de gemeente opbloeien mag. Zegen het werk van onze broeder dominee van der Zwan, die hier nu alweer zoveel jaren werken mag. Wil u geven dat hij zelf bediend mag worden uit de volheid van de genade die bij u is, en dat hij zo door mag geven wat hij bij u vandaan en wat hij uit uw woord heeft mogen ontvangen. Zegen u de kerk. We gaan weer weken tegemoet waarin klassisvergaderingen worden gehouden en wat later in het jaar de particuliere synoden. Er zal de komende maand ook nog een bijzondere vergadering van de synode zijn, de generale synode. En er is zoveel wat er in het kerkelijke leven is, ook in deputaatschappen en allerlei instanties. Heren, zegen u het werk. En dan bedoelen we allereerst met zegen u het werk, bewaar u onze kerken bij uw woord. De winden van allerlei inzichten en stromingen en gedachten, ze gaan ons kerkelijke leven niet voorbij en waaien door de kieren van ons kerkelijke leven soms krachtig naar binnen. En ze doen hun werk. Heere, wil u de kieren dichten. Niet opdat wij niet een open oog zouden hebben voor de noden van deze wereld en vooral voor de noden van de vele onbekeerden in ons goede vaderland. Maar wel dat we het nodig hebben om beschermd en bewaard te worden bij de eenvoud van uw getuigenis. En als we dwalen, heren, en er klinken allerlei stemmen in de kerk, wil u ons terugbrengen tot u en tot de eenvoud van de schrift. Zegen u alle werk wat in en namens de kerken gebeuren mag, het gewone werk wat tegelijkertijd het meest buitengewone werk is, dat is het werk in de gemeente, de prediking, de catechese, het pastorale werk. Zegen u het werk van zending, evangelisatie, van verkondiging van uw woord onder Israël, van hulpverlening op alle mogelijke wijze. Laat dat werk gebruikt worden als middel in uw grote goddelijke handen tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot neerwerping van het rijk van Satan en van het beest. Wil u geven, Heere, dat in deze wereld in nood, we hebben daar vanmorgen uw naam ook voor aangeroepen, uw kerk bewaard mag worden, ook op gebieden, in gebieden waar het heel moeilijk is, waar uw kerk vervolgd wordt. We denken aan delen in Afrika, aan fundamentalistische moslimlanden, met name aan wat gebeurt in Syrië, in Koerdistan, in Irak, of in Noord-Korea of delen van China. O God, wil u geven dat uw kerk staande mag blijven en volharden mag, want die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wil u zijn met uw volk Israël, bemind om der vaderen wil. Ook al lezen ze het woord van u in het Oude Testament met een deksel over hun ogen, ruk u het deksel van hun ogen weg, opdat ze gaan zien dat ook het Oude Testament op allerlei manieren spreekt van die ene naam die gegeven is waardoor wij moeten zalig worden. Laat dat in onze dagen mogen gebeuren. Dat het volk van Israël tot kennis komt van de naam van de Heer Jezus. Wil u zijn met ons vaderland, met onze koningin, onze koning, onze koningin, met onze oud-koningin. Wil u het Oranjehuis zegenen en laten vrezen van uw naam daar zijn. Wil u ook aan onze overheid denken, de minister-president, zijn medeministers en staatssecretarissen, de volksvertegenwoordiging, provinciale en plaatselijke overheden, allen die verantwoordelijke posten dragen. Heren, we bidden van u, wil u genade geven dat wij overheden krijgen zoals Daniel, die bidden geleerd hebben. Wat zou het een wonder zijn, onverdiend aan alle kanten, ook door de kerken, ook door ons. Maar geef u het, Heren, en wil u dan ook wijsheid en genade geven om de juiste beslissingen te nemen. Opdat wij, zoals uw woord het ons voorhoudt, een stil en gerust leven zouden hebben. Niet de rust van een poel stilstaand dood water, want dat is de rust van de dood en van de zonde. Maar de rust waarin we de vrede zoeken en de welvaart zoeken en het heil zoeken voor onszelf, voor onze mede-Nederlanders, autochtoon of allochtoon, bij u. En laat dat ook een heilige onrust geven. Opdat ons hart geen rust mag vinden voordat het rusten mag. In stilheid. Bij u. Geef dat we zo ook mogen luisteren in alle stilte en rust. En dat het woord zijn kracht mag doen. Neem u alle hindernissen weg bij het luisteren. En ook hindernissen bij het spreken. En wil u geven dat uw woord met majesteit mag komen en met kracht. Niet met onze kracht, want die is niet. Uw woord zegt het ook van allen die het woord bedienen. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Laten we dan in het spreken maar zwak zijn voor u, Heren. Want dan kunt u wat kwijt. In de overdenking, in de concentratie, in het spreken van de woorden, maar vooral in de bediening van uw Heilige Geest. En laat zo uw woord komen. En ook over de dode akkers van ons leven, of de dorre akkers van ons leven vloeien, als het levende water. En laat het dan hoorbaar en zichtbaar mogen worden. En al waar de wateren kwamen, ziet het werd gezond. Het leefde op, voor het eerst of opnieuw. Heren, we hebben het niet verdiend. En we buigen voor u in verootmoediging. Maar we smeken, wil u het doen. Onze ogen zijn op u. En op de troon waar het lam is, dat geslacht is. En hij leeft altijd om voor zijn kerk te bidden. Amen. De dienst en offeranden vindt plaats, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. En de collecten zijn als volgt. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het fonds gebouwen. En wij zingen de psalm die wel de emigrantenpsalm genoemd wordt. Psalm 66, het derde en het vijfde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. En het vijfde, een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. 3 en 5 van Psalm 66. Thank you. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 118 het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik Hem mijn leven lang. Psalm 118, vers 7. Na mijn operatie, dominee, zal ik misschien met behulp van therapie nog wel kunnen praten. Maar weet u wat ik zo erg vind? Ik zal nooit meer kunnen zingen. Hij was nog zo jong, net 40. Vader van een groot gezin. Kwaadaardig gezwel in zijn keel. Levensbedreigend. Moest geopereerd worden. Maar hij wist, ik zal mijn stembanden verliezen. Ik zal nooit meer kunnen zingen. Dat vond hij het ergst. Kunt u zingen? Kan jij zingen? Ja, wat bedoelt u, dominee? Ik zie het soms als ik ergens spreek en je kijkt onder het zingen zo eens een beetje rond. Soms jongelui, soms ouderen, ze zingen niet. Nou kan er wat aan de hand zijn, hoor. Ik oordeel niet zo alles over één kam, maar waarom heeft God ons een mond en een tong gegeven? Om te roddelen? Om te kletsen? Allereerst toch om zijn lof te zingen. Dit volk heb ik mij geformeerd en dat zal mijn lof verkondigen. Zing maar als je zingen kunt. Tot eer van God, want straks wordt er gezongen. In de hemelse heerlijkheid. Het lied van Mozes en van het Lam. Door de zangers, zegt het boek Openbaring aan de glazen zee. Thema van de preek is, de zangers aan de glazen zee. En we letten op drie dingen. Allereerst het oude lied van de bevrijding. En zij zongen, zegt onze tekst, het gezang van Mozes, de dienstknecht van God. In de tweede plaats het nieuwe lied van de verzoening. En onder dat kleine woordje en mag u een klein streepje zetten in gedachten. En van het Lam. En dan volgt de inhoud. En ten derde, het eeuwige lied van de overwinning. En dan lezen we de tekst nog een keer. Het lied van Mozes en van het Lam. Dus de zangers aan de glazen zee zingen het oude lied van de bevrijding. Het nieuwe lied van de verzoening en het eeuwige lied van de overwinning. Johannes, hij is oud geworden. Waarschijnlijk is hij de laatste van de apostelen geweest die overleden is aan het einde van de eerste eeuw voor Christus. En we weten uit allerlei gegevens uit de oude kerkvaders dat Johannes de laatste tientallen jaren van zijn leven heeft doorgebracht in Efeze. Efeze was eigenlijk de hoofdstad van Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. De lichtstad werd het genoemd, het Parijs van Klein-Azië, La Ville Lumière. Een stad vol goddeloosheid, maar een stad waar ook een sterk groeiende christelijke gemeente is geweest. En dat evangelie verspreidde zich in een wijde cirkel rondom Efeze, naar Smyrna, naar Thyatira, naar Colosse. Dat was het werkterrein van Johannes en van zijn helpers. En toen kwamen rond het jaar 90 na Christus, Johannes was dus al oud, de vervolgingen in Klein-Azië onder keizer Domitianus, de eerste keizer overigens die zichzelf Heer en God, Dominus et Deus noemde. En zich echt als God liet vereren. Toen werd Johannes gearresteerd en verbannen naar het eiland Patmos. Een klein eiland tussen Griekenland en Turkije in, waarschijnlijk in die tijd helemaal onbewoond. De grot wordt nog aangewezen waar Johannes geleefd zou hebben, geslapen zou hebben. Maar vaak lezen we in het boek Openbaring dat hij stond op de oever van het zand van de zee. Zal hij gedaan hebben? De richting van Efeze gekeken, niet? Daar wonen ze. Die gemeente, die jonge leden, die mensen die pas gedoopt zijn. Die jonge ouderlingen en diakenen, hoe zullen ze het maken in de hitte van de verdrukking en van de vervolging die over hen gekomen is? En misschien zijn er momenten van vertwijfeling geweest, heren, waarom hebt u deze weg met mij gegaan? Ze hebben me zo nodig, niet dat ik onmisbaar ben, maar ik had ze nog een woord van onderwijs en bemoediging mee kunnen geven. En ik stond op het zand van de zee. En dan staat er in het begin van het boek Openbaring dat hij stond op het zand van de zee op de dag van de Heere. De eerste dag van de week. De zondag. De dag waarop hij wist dat de gemeente zou samenkomen. En met zijn hart is hij bij hem. En dan laat de Heere hem zien waarom hij Johannes naar Patmos heeft laten verbannen. Want zeker Johannes had van nut kunnen zijn voor die gemeente van Efeze en Smyrna en Thyatira en al die andere gemeenten die in het begin van het boek Openbaring genoemd worden. Maar Johannes heeft een hogere taak. Hij krijgt gezichten te zien en die mag hij neerschrijven. En dat wordt deel van het woord van God, het laatste boek zoals wij dat kennen van het Nieuwe Testament. En de eeuwen door zijn de woorden van Johannes geïnspireerd door de Heilige Geest voor de kerk van alle tijden tot waarschuwing en tot bemoediging geweest. Wat ziet Johannes? De meeste visioenen die hij krijgt, dan ziet hij iets in de hemel. Maar sommige visioenen richten hem ook weer op de zee. In hoofdstuk 13... dus even terug in het boek Openbaring staat hij op de oever van de zee. En dan ziet hij, nadat hij eerst een draak gezien heeft in de hemel, dat is de duivel, dat uit de zee een beest opkomt, een afschuwelijk beest. Met een verschrikkelijke uitstraling. Het heeft de vorm van een panter en van een leeuw en van een beer. En daar zijn allerlei ogen, monsterachtig gebeuren wat er uit de zee komt. En dat beest uit de zee, dat spreekt lasterlijke woorden tegen God. Het is de helper, of de vertegenwoordiger van de grote rode draak. Het is de helper van de Satan. En in de geschiedenis van de uitleg van het boek Openbaring, wordt dat beest uit de zee, uit de volkenzee, wat uit de kolkende zee opkomt, de antichrist genoemd. Die een soort wereldheerschappij zal vestigen en zich tegen God en tegen zijn christenen zal keren. Wie is de antichrist? Daar is in de loop van de eeuwen heel veel over nagedacht. Maar we moeten nooit vergeten als we het boek Openbaring lezen dat dat boek allereerst geadresseerd is aan de christenen van toen. Als u meteen begint te denken, ja, dat zijn profetieën over de verre toekomst, dan gaat u meteen al de fout in. Johannes schrijft, staat er toch, letterlijk, aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. Niet aan de christelijke gereformeerde kerk, anno domini 2015. Daar wist hij helemaal niks van. Hij schrijft aan de zeven gemeenten van Klein-Azië van toen. Niet aan de theologie van vandaag. Daar wist hij gelukkig niets van. Maar aan die gemeente in de vervolging. En het beest uit de zee, uit de volkenzee, daar herkenden die vroege christenen onmiddellijk in het beest van de keizer en van het wereldrijk, de macht, de vervolgende macht van Rome. En dat is ook de eerste betekenis van dat merkwaardige getal van het beest. U leest daar ook over in hoofdstuk 13 en daar wordt in dit hoofdstuk op teruggegrepen. De mensen die onder de heerschappij van het beest, van de antichrist vallen, die hebben op hun hand en op hun voorhoofd het teken van het beest. En als je het teken van iemand draagt, zo was dat in die tijd, dan behoor je onder zijn heerschappij. Dan behoor je hem met lichaam en ziel toe, bij wijze van spreken. En dat teken is een getal, 666. 666. Nou, er is ontzaglijk veel over te doen geweest en nog wat dat getal betekent. U moet weten dat dat getal in die oudheid altijd een symbolische betekenis heeft. Anders dan wij. Wij hebben verschil tussen letters en tussen cijfers. Maar dat had men in het Grieks zo niet. De eerste letter van het alfabet stond ook voor de 1. En de tweede voor de 2 en de derde voor de 3 enzovoort. Dus je kon een serie letters naast elkaar zetten en dan werd het een getal. En toen is men natuurlijk gaan puzzelen, wat is 666? Nou, u kunt in de commentaren allerlei uitleg vinden. Ik denk dat dat getal meer dan één betekenis heeft. Zoals meestal bij profetische getallen. De eerste betekenis is waarschijnlijk Nero. De vervolger. Ze droegen het teken van de vervolgende keizer van Rome. Van zijn opvolger, van Domitianus. Een diepere betekenis is de betekenis die je onder andere kunt vinden bij professor Wisse, die dat helemaal uitlegt in een van zijn boekjes. Hij zegt, 6 is het getal van een mens, staat er. 7 is in de Bijbel het getal van God. 6 is de mens in zijn machtsopenbaring. En 3 keer 6 is de mens in zijn volle machtsopenbaring. Maar hij is geen God. Hij wil zich God maken. Hij wil 777 worden, de drie enige God, maar hij wordt het nooit. De mens in zijn wijsheid, in zijn macht, in zijn wreedheid. En zeker, dat is ook een betekenis, denk ik. En het is mogelijk, gemeente, dat in de loop van de tijden, als de laatste dagen komen, wij leven daar al in, dat dat getal nog meer betekenis krijgt en nog concreter wordt. Want de macht van de mens openbaart zich. We raken er op alle manieren mee vertrouwd als onze geestelijke voelhoorns tenminste gescherpt zijn door het woord. De brandhaarden in de wereld en in Europa ook zijn nog nooit zoveel tegelijk geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. De brute moordpartijen, de terroristische aanslagen, de benauwenis en de angsten onder het volk van Israël en onder de Joden in West-Europa, ze nemen toe. Oorlogen en geruchten van oorlogen, pestilentiën en epidemieën, het is niet van de lucht en van ons netvlies te verwijderen. Het beest, de mens in zijn antigoddelijke zondige macht, 666 maakt zich sterk. En dan, als Johannes dat in de vorige hoofdstukken beschreven heeft, wat gebeurt er dan? Dan lezen we in het begin van het hoofdstuk dat er weer een teken komt. En weer een oordeelsteken. 7 engelen komen met 7 gouden violen, staat er in onze Statenbijbel. De kanttekeningen zeggen het al. Dat betekent letterlijk offerschalen. Dus zeg maar prachtige gouden of zilveren schalen waarin je water kon doen wat je kon plengen op het altaar uitgieten. Of bloed kon doen wat je kon plengen op het altaar of bij het verzoendeksel kon sprenkelen. Maar dit keer zijn die offerschalen gevuld met de laatste blijken van de toorn van God. Dus, het begin van ons hoofdstuk zegt dat na de komst van die beestachtige, antichristelijke machten komen er nieuwe oordelen. Vreselijk niet. Zou je bang worden? Is het boek Openbaring wel een troostboek zoals vaak gezegd wordt? Is het niet veel meer een aaneenrijging van allerlei oordelen van het beest uit de zee en het beest uit de aarde en offerschalen vol toorn van God? Ja. Maar dwars door dat alles heen laat God soms ineens een lichtstraal vallen. Ook hier. Voordat uitgelegd wordt wat die 7 offerschalen, die 7 violen bevatten, zegt Johannes: en ik zag een glazen zee, met vuur gemengd. En ik zag die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en het getal van zijn naam. En zij stonden aan de glazen zee, hebbende de citers gods, zingende. Zij zongen het gezang. Johannes ziet dat de overwinning van het beest en van het beeld en van het getal van het beest, en ook de overwinning van de plagen die nog zullen komen, nabij is. Want hij ziet een schare staan aan de oevers van de glazen zee. Wat is die glazen zee? Even eerder in Openbaring 4 wordt die zee genoemd een zee van glas klaar als kristal. Het is dus een zee die, wij zouden bijna zeggen, bevroren is. Ja, niet door ijs, maar volstrekt doorzichtig. Er ligt als het ware een dikke laag helder kristal overheen. Wat dat betekent wordt duidelijk als we de tekst verder lezen en ook onze eerste schriftlezing daarbij betrekken. De zee is in de gedachten van het Joodse volk en ook in de woorden, zeker van het Oude Testament, altijd een schrikwekkende macht. De Joden waren geen zeevarende natie. Als Salomo de tempel moet laten bouwen en hout nodig heeft, dan heeft hij geen Joodse schippers ter beschikking, maar dan huurt hij Fenicische schippers uit Tyrus en Sidon in, want de Joden konden zelf nauwelijks varen. De zee was voor hen iets vijandigs. Psalm 89 heeft het over zeemonsters. Rahab, dat is een zeemonster. En de Leviathan uit het boek Job, een zeemonster. De zee heeft iets duivels, iets machtigs van een antigoddelijke kleur en kracht. En die zee, daar stond het volk van Israël voor. Bevrijd uit Egypte, beschermd door het bloed, op weg naar Kanaan, en de Heere leidde hen door de hand van Mozes in de richting van de Rode Zee. En de wateren schuimden, er was geen weg. Niet alleen vooruit was er geen weg, opzij ook niet, de bergen. En achter hen kwam Farao met zijn legers en achterna om hen opnieuw in slavernij te brengen. Het volk schreeuwde. En dan baant God een weg waar geen weg is. Een weg dwars door de zee heen. Nee, het was geen zee, die Rode Zee, klaar als kristal, waar ze zomaar overheen konden wandelen. Ze moesten door de zee. Muren van water. Zal het neervallen? Zal die kleine jongen gedacht hebben aan de hand van zijn vader. Zullen we eronder bedolven worden? Vreesde misschien dat jonge vrouwtje dat in verwachting was. De wateren kolkten. De wateren zagen u, zegt de psalmdichter, en ze beefden. Maar het beven heeft iets angstaanjagends. En toen leidde God hen veilig door. En dan gaan ze zingen. Aan de oevers van de zee, als Farao met zijn hele leger omgekomen is, in de donkere diepte van de Rode Zee, toen zong Mozes een lied. Ik zal de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter, het paard en de ruiter van de Egyptische Farao is ten onder gegaan. En als Mozes dat met heel veel woorden verder heeft uitgesponnen en uitgezongen, dan komt Mirjam met de vrouwen en ze zingen het refrein, het laatste vers van de eerste schriftlezing. Toen antwoordde Mirjam samen met de andere vrouwen in het refrein: zing de Heere, want hij is hooglijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiters in de zee gestort. Gods vijanden zullen vergaan. Dat is het onderste regeltje van het lied van Mozes. En dat mag de schare straks ook zingen. Nog in veel verhevener vorm dan Mozes bij de Rode Zee. Als ze staan aan de oevers van de zee. De zee van de volkeren. De zee van de vervolgingen. De zee van de kolkende wereldgeschiedenis. De zee van ISIS. De zee van Syrië. De zee van Nigeria. De zee van de Tweede Wereldoorlog. De zee van wat nog komen gaat. God heeft de zee stilgemaakt. God heeft het onheil, het beest, de duivel en zijn ganse rijk in de zee begraven. Want let daarop, die zee is stil geworden. Ze kan geen kant meer op. Klaar als kristal, je kan er doorheen kijken en je kan het zien. Al Gods vijanden liggen op de bodem van de zee. En door dat kristal schieten bliksemstralen, vuurstralen. Dat is in boek Openbaring altijd het teken van de toren van God. God heeft de vijanden onder het kristallen deksel gelegd boven de zee. En de bliksemschichten laten zien. Ik heb al mijn vijanden voor uw aangezicht weggedaan. Zoals bij Mozes toen. Zo ook straks. En nu de toepassing. Waar staat u tegenover God? Waar sta jij tegenover God? Want als het er echt over gaat, gemeente, dan ben je of een vriend van God geworden, net als Abraham, net als Mozes, de dienaar van God, of je bent nog een vijand. Want bij de vijanden behoren niet alleen de antichristen en de antichristelijke machten en het getal 666. En noemt u al die dingen maar op. Als jij, jongen of meisje, nog een onvernieuwd hart hebt. Als jij het echte geloof, de waarachtige verootmoediging voor God en het toevlucht nemen tot de Heere Jezus niet kent. Dan sta je aan de verkeerde kant. Dan ben je nog een vijand. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd een dankdienst gehouden in de maand mei 1945. In Amsterdam ging voor professor Miskotte. Zijn tekst. Gods vijanden zullen vergaan. En toen ging het niet alleen maar over de Duitsers en over de NSB'ers en over, vult u maar aan. Toen ging het ook over u en jou en mij. Zult u straks aan de oever staan van de zee als kristal onder de zangers en de speellieden? Of zult u neergestort wonden worden? In de zee, met al de vijanden die vergaan. Als dat voor u een vraag is, of voor jou een vraag is, laat dat reden zijn om vanavond nog je knieën te buigen en te zeggen, Heere, ik heb het vanavond weer gehoord zoals ik het vanaf deze kansel en in deze kerk wel meer gehoord heb, vaak gehoord heb. Dat ik nog onbekeerd ben, ik heb mijn tekening gezien, mijn portret in de spiegel gezien. O God, wees mij genadig, want het staat er wel, hè. Het staat er wel, als jij denkt, ik ben nog een vijand, dat vijanden met God verzoend worden. Geen lieve mensen, geen lieve jongens, geen lieve meisjes. Maar vijanden worden met God verzoend, dan is er nog hoop. Maar het dringt wel. En dat wordt nog onderstreept als we even verder lezen, zo. En zij zongen het lied van Mozes en van het Lam. Ja, de meeste Bijbelverklaarders zeggen, dat mag je niet scheiden, Mozes en van het Lam, dat hoort bij elkaar, ik ben het wel met ze eens. En ik kom er aan het einde van de preek ook nog wel op terug. Maar ik geloof toch dat je het mag onderscheiden. Het lied van Mozes, dat is het lied wat Mozes zong Samen met zijn zus Mirjam en met die rij van vrouwen. Het lied van het lam. U zegt, van het lam. Heeft de Heere Jezus, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, heeft hij dan gezongen? Ik lees nog nergens in de Bijbel dat er een psalm is die gedicht is door de Heere Jezus Christus. Nee, dat leest u zo niet. Maar de Heere Jezus heeft gezongen. Je kan zeggen, hij is de grote inspirator van het hele psalmboek. Dat kun je zeggen. Want alle psalmen spreken van hem, maar hij heeft ook letterlijk gezongen toen hij hier op aarde was. Wanneer? Juist. Aan het einde van de avondmaalsviering. Dan leest u in bijvoorbeeld Matthäus 26 en Marcus 14, zoekt u het maar op thuis. Dat de Heere Jezus aan het einde van de avondmaalsviering, als ze de avondmaalzaal gaan verlaten, de lofzang zingt. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit. En dan gaat de Heere Jezus richting Gethsemane. Wat is de lofzang? De tekst maakt duidelijk dat het gaat om de lofzang van Pasen. Van het paasfeest, beter gezegd. En in de Joodse traditie, zeker ook al in de dagen van de Heere Jezus, was het gebruikelijk dat waar ook het Pascha gevierd werd, dat het grote Hallel gevierd, gezongen werd. De lofzang, kortweg genoemd. En de lofzang, dat was Psalm 113, 114, 115, 116, 117 en 118. De Joden hadden de gewoonte anders dan wij. Vind het eigenlijk een betere gewoonte, de Joodse gewoonte. Om hele psalmen te zingen. Niet een stukje. Maar hele psalmen. En dat is een ontroerende gedachte. Dat de Heer Jezus met zijn discipelen na de avondmaalsviering. En vlak voor Gethsemane. De lofzang van het lam gezongen heeft. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik, Heere, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmacht, zoon, gij slaakte mijn banden. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd des hoeks. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, en ik zal door dezelfde ingaan. Waarom heeft de Heere Jezus dat gezongen? Wel, ik denk allereerst omdat hij aansloot bij de tradities en de gewoonten van het oude volk, zeker ook. Maar ook omdat hij in die psalmen zijn diepste verlangens en zijn diepste liefde en zijn diepste noden terugvond. Want in de psalmen, zei Luther, zie je de heilige in het hart. Maar in de psalmen zie je vooral de heilige. Met allemaal hoofdletters in het hart. Zullen we het nooit vergeten als wij de psalmen zingen. Dat in het psalmboek ook het lied van het lam staat. Heb u het al mee leren zingen? En dan van harte. Hè? Ik lag gekneld in banden van de dood. Want daar moet je heen. Als we zojuist zeiden, we zijn uit onszelf van nature, zoals we geboren zijn, vijanden van God. De zonde is niet lief. De zonde is, zegt Paulus in Romeinen 8, vijandschap tegen God. En het vlees, zegt hij even verder, dat is de zonde in het leven van Gods kinderen, is vijandschap tegen God. En als je dat gaat ontdekken voor het eerst en ook opnieuw, hoor, als de Heer het doorwerkt in je leven, dan zeg je, Heer, ik zit zo vast. Ik zit zo vast. Knelt in banden van de dood. Ik vond benauwdheid en droefenis. Heer, indien u de ongerechtigheden gadeslaat van mijn leven, wie zal bestaan? En dan hoort u misschien in het duister een lied. Het lied van het lam. Ook ik was gekneld in banden van de dood. Ook ik heb geroepen. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En toen hoorde God niet. Maar ik heb het je voorgezongen. En zing het dan maar stamelend mee. Omdat ik als het lam van God geslacht ben. En aan het kruishout van Golgotha genageld ben. De beker van Gods gramschap tot op de bodem, tot de laatste druppel gedronken. Daarom mag de psalm doorgaan. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Kijk, en als je dat gaat leren zingen hier op aarde, voor het eerst of opnieuw in de strijd van het leven, als een arme zondaar die niets meer heeft, die alleen nog, al is het maar met een gebroken stem, al is het misschien maar zelfs met een zucht, de Heere aanroept, o God help me, zie op mij een gunst van boven. Dan mag je troost putten uit het lied van het lam. Want dat lied van het lam zegt ik voor u. Door de barre, bittere zee van tranen en van dood. Ik heb het vanmorgen zo terzijde even gezegd. En hier raakt de preek van vanmorgen aan de preek van vanavond. Jezus tocht naar Jeruzalem en door Jeruzalem en uit Jeruzalem naar Golgotha wordt in de Bijbel een uittocht, een exodus genoemd. Hij ging door de rode zee, de golven en de baren van Gods toren zijn, nee, niet blijven staan als twee muren bij hem, maar zijn over zijn hoofd gegaan, waar uw golven, waar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Hij is onder de dood ten onder gegaan. Hij heeft de helse angsten, zegt onze catechismus, gesmaakt. Maar zo heeft hij die oude vijand verslagen, want vergeet u dat niet. Het lied van Mozes en van het Lam is uiteindelijk een bevrijdingslied en een verzoeningslied. Jezus heeft door zijn dood en bloedstorting de zonde uitgewist. Wat een genade. Wij als Calvinisten, en laat me dat alsjeblieft vasthouden, hechten altijd heel veel waarde aan het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus, aan zijn verzoenend lijden en sterven. En houd dat vast, want dat is de enige grond waardoor je vergeving van zonde kunt krijgen. Achter dat bloed ben je veilig. Maar Luther, en we hebben hier ook een beetje Luther nodig. Luther legde vaak meer nadruk op het feit dat het bloed van Jezus Christus, dat dat ook de overwinning betekent op de duivel en zijn ganse rijk. En dat hoort erbij. Er staat in Colossense 2 dat de Heer Jezus, toen hij op het kruishout gestorven is, dat hij in zijn sterven de oude vijand, de vorst der duisternis, aan het kruis heeft genageld. En hem uitgetogen heeft, uitgekleed heeft. En over hem heeft getriumfeerd. Het kruis is de schandpaal voor de vorst der duisternis. Ik heb overwonnen. En zo komt hij op uit de zee met de machten van zonde, dood en duivel. Op de morgen van zijn opstanding. En hij staat aan de oever van de zee, mag ik het zo beeldend zeggen? En hij zegt, zwijg, wees stil. En die kolkende zee van zonde, dood en ellende, wordt een zee klaar als kristal. En dan mag zijn kerk binnengaan, in het koninkrijk der hemelen, over een gebaande weg, en over een zee die niet meer kolkt. Dan mogen ze binnengaan op kosten van het werk van de Heere Jezus. Jezus, uw verzoenend en bevrijdend sterven. U zegt misschien, dominee, ik wilde dat ik dat wist. dat ik zo ook op kosten van het bloed van de Heere Jezus Christus, als over een zee van kristal, het koninkrijk van God mocht binnengaan. Ziet u hem niet staan? Hier in het gewaad van zijn woord. Nee, niet met deze ogen, want dan zien we hem niet. Dan ziet u hem niet staan in de belofte van het evangelie. Ik ben gekomen. En ik heb mijn ziel gegeven tot een rantsoen voor velen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om u te dienen. Hij knielt voor zondaren neer. Net zoals hij in de avondmaalzaal voor zijn discipelen neerknielde en hun voeten was. En Augustinus zegt het in zijn uitleg van 2 Korinthe 5 zo heel mooi. Als Paulus in grote bewogenheid zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Daarom bidden wij, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Hij zegt, weet je wat er eigenlijk staat? Dat in Paulus, de grote God en zaligmaker, Jezus Christus, voor je op de knieën valt en zegt, laat je toch met mij verzoenen. Kom toch tot mij. Er is een weg. De zee is dicht. De weg is gebaand. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En de oude Puritijnen zouden zeggen, waag het maar hoor. Waag het maar hoor. Want die zee van kristal die houdt het wel. Daar zak je niet door. Als Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn. Je mag volgens mij ook lezen, vermoeid en beladen als je bent. En ik zal je rust geven. Bent u vermoeid? Moe van het nieuws. Ja, laten we dat ook maar eens een keer zeggen. Je wordt er doodmoe van in deze communicatie-eeuw. Moe van het werk. Je werkt graag en je werkt hard, maar je wordt er ook wel eens half of heel overspannen van. Moe van alle dingen die gebeuren en de chaotische toestanden die zich in de samenleving steeds meer afspelen. En vooral moe van de zonde. En van het kwaad in je eigen leven. Van het feit dat je, om het oude formulier te citeren, zulke ijver tot God niet hebt als hij waard is. Zoveel liefde niet hebt. Je wordt dat je tekort herinnert. Je zakt door alle gronden en leunsels en steunsels heen. Heere, hoe moet het? Misschien ook iets van Psalm 42. Mijn ziel dorst naar u. Naar de levende God. Misschien ook die andere regel. Uw golven en uw baren gaan over mij heen. Ik ga te grond. De vloed is mij te hoog. Ziet u die hand van de zaligmaker over de kolkende zee van uw leven? De hand van het woord. En hij zegt, wend u tot mij en wordt behouden. O u die God zoekt in al uw zielsverdriet en in de zee ten onder dreigt te gaan misschien. Hij is het lam, dat de zonde der wereld wegneemt, wegtorst, wegdraagt, staat er letterlijk. En ik haast me naar het slot. Want het lied van Mozes en van het lam, u mag het niet helemaal van elkaar losmaken. In de oud-testamentische tijd is het Mozes die het oude lied van de bevrijding zingt uit Egypte. En de Heere Jezus vernieuwt het lied van de bevrijding doordat hij in de paasnacht uitgaat om zijn bloed te storten. Hij zingt het lied van Mozes, de bevrijding, maar nu ook het lied van het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En als u dan leest wat dat lied van Mozes en van het lam inhoudt, wat gebeurt er dan? Dan leest u dat lied van Mozes en van het lam een loflied is. Dat was het lied van Mozes bij de Rode Zee al. Dat is het lied van de Heere Jezus als Hij de avondmaalzaal verlaat. Dat is het lied van de Heere Jezus zelfs als Hij de diepste klacht die ooit op aarde geuit is, slaakt op Golgotha's heuvel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Goed verstaan, denkt u er maar eens over. Dat is ten diepste ook uit de donkere nacht van helse smarten. Het loflied van het Lam. Want Hij grijpt zich vast aan zijn God. Mijn Heere en mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Opdat verlaters van God zoals jij en zoals u en zoals ik eens op kosten van Hem mogen zeggen, mijn Heere en mijn God. Nou, hoe luidt dat lied dan? Ik stip maar aan. Groot en wonderlijk zijn uw werk, de werken van God. Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, want Gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Wat gebeurt hier? Het lied van Mozes en het lied van het Lam is een lied tot eer van God en een lied tot eer van Gods deugden en van Gods werken. Ging het vanmorgen ook even over. Vroeger, en ik verheerlijk vroeger niet hoor, begrijpt u me alsjeblieft goed. Vroeger hoorde je nog wel eens spreken over de deugden van God. En er werd er wel eens gezegd onder de oude vromen, als God de liefde legt in je hart, dan krijg je God lief en dan krijg je al zijn deugden lief. Rechtvaardig, heilig, waarachtig, heerlijk, alwetend. Noemt u al die deugden maar op. Hoor je tegenwoordig niet zoveel over. Ook niet in die smalle liedjes waar heel veel de naam van de Heere Jezus genoemd wordt, maar waar de deugden van God nooit meer genoemd worden. Dat doet het psalmboek wel. Dat doet Mozes wel. Dat doet het Lam wel. Het staat er vol van. Heilig zijt gij. Rechtvaardig zijt gij, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Ja, dat is tot vreugde van de kerk, dat de oordelen openbaar worden straks aan het einde der tijden, als al die ontzaglijke dingen gebeurd zijn en de violen, de offerschalen van Gods toorn zijn leeggegoten, dan zal straks aan de oevers van de kristallen zee, van de glazen zee, de zangers staan. En ze zullen zingen naar hartelust, Heere, u hebt het voor ons opgenomen. Want dat betekent, uw oordelen zijn openbaar geworden allereerst. U hebt ons niet verlaten. Toen Satan siste en het beest uit de volkenzee opkwam en allerlei goddeloosheid en allerlei angstwekkende dingen gebeurden, toen dachten we het soms, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Misschien zit u zelf daar wel middenin. Maar het lied van Mozes zegt het, het zal openbaar worden. Artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis gaat over de grote oordeelsdag, zegt het zo mooi. Dan zal openbaar worden dat de zaak van God en van zijn kerk, nu gesmaad en vervolgd en aangevochten, blijkt de zaak van zijn Zoon Jezus Christus te zijn. God neemt het voor zijn volk op. Gebeurt soms nu al. Mag je soms in je leven ervaren dat de Heer het voor je opneemt. En dat de Heere zegt, terwijl de duivel zegt, je weet er niks van, je hebt jezelf bedrogen. En de Heere zegt, maar ik ken hem. En ik weet ervan. Blijf van hem af. De Heere schelde u, gij Satan, die Jeruzalem verkiest. Uw oordelen zijn openbaar geworden. dat zal straks volkomen zijn. En dan zullen ze zingen van de overwinningsmacht van God, van Jezus en van de Heilige Geest. Ja, ook van de Heilige Geest. Wat is de overwinningsmacht van de Heilige Geest dan? Want dat God overwint en zijn vijanden verslaat, de duivel en zijn ganse rijk, dat weet ik. Dat de Heer Jezus door zijn dood en opstanding het rijk van de boze heeft overwonnen, dat hebt u net gezegd, maar de Heilige Geest. Nooit iets van gemerkt? De Heilige Geest en het woord overwinnen. Overwinnen zondaarsharten. En daarom sluit ik af met een woord aan jou of aan u. Die zegt, ja, daar zit in mijn hart nog zoveel zwarts en zoveel aan ongerechtigheid en zoveel verkeerds. En ik kan er maar niet van afkomen. Dat kan zo zijn als je voor jezelf weet dat je een vreemdeling bent van de genade van God. Maar het kan soms ook na ontvangen genade wel eens zo zijn. Zeg, Heer, het zit niet goed. Het zit niet goed. En ik kan er niet van afkomen. De overwinnende Heilige Geest overwint alle struikelblokken in het leven. En als u nou met dat grote struikelblok zit van hoe kom ik van mijn zonde verlost? Hoe krijg ik een genade God? Dan is het zo nodig om te bidden. Och, schoont gij ons de hulp van uw geest. Mocht die mij onweerstaanbaar op mijn paden ten leidsman strekken, dan hield ik u wet. Voor het eerst of opnieuw. En daarom is het gezang van Mozes en van het lam ook een preek. Kijk, liedjes, die preken niet. De psalmen preken. De lofzangen van Zacharias en van Maria, daar zit ook een stuk verkondiging in. Het lied van Mozes en van het lam ook. Wie zou u niet vrezen? Uitnodiging. Oproep. Mag ik het dus heel eenvoudig zeggen, ook voor de jongelui vandaag. In mijn eerste gemeente was ik consulent van de gemeente van Elburg. Ze waren toen vakant, die periode. En ik ging daar toen met enige regelmaat voor. Een keer had ik gepreekt en was ik aan het eind van de preek terechtgekomen bij Psalm 25, vers 6. Nou, die kennen jullie allemaal. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat was mijn laatste woord voor het amen. En ik kom in de kerkraadskamer, een grijze ouderling, hij is al lang in de hemel. En de tranen stonden in zijn ogen, hij zei, dominee. Zo sloot u af, hè? Wie van jullie, wie van u wil nu de Heere vrezen? Hij zegt, zo is het 50 jaar geleden begonnen. Ik zat in de kerk en hij noemde de naam van een al lang overleden oudere predikant uit onze kerken. En die dominee zei aan het eind, als er nou een jongen is, van 20 of van 23, die er zin in heeft om de Heere te vrezen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Hij zegt, en toen moest ik capituleren, zeg, Heer, alstublieft, mag ik het zijn. Hij zegt, en daarna heb ik heel wat gezien hoor, ook wat er allemaal aan narigheid in mijn eigen leven zit. Maar iets van de trekkende liefde van God, van de overwinnende kracht van de Heilige Geest, zeg ik er nu bij, kwam in die vraag mee. En ik zeg het dus vanavond nog maar een keer, tegen u allemaal. Maar zeker tegen onze jonge mensen, ook tegen de kleineren en de jongeren. Wie heeft lust? Wie heeft er zin in, om het in onze taal te zeggen? Om de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Deze God, van wie de zangers bij de glazen zee de overwinning, het eeuwige overwinningslied, bezingen. Groot zijn uw werken. Veel groter dan de werken van Satan en de werken van onze zonde. Gij almachtige God, u kunt alle dingen, zelfs mijn harde hart verbreken. Rechtvaardig, ja, u zult recht doen. En hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid niet vergeten. Waarachtig in al uw wegen, gij koning der heiligen. Ja, dat nog heel even, dat is een moeilijke tekst. Want daar verschillen de handschriften. Het is geen groot probleem hoor. Er zijn er wel ergere. Koning der heiligen, zegt onze Statenbijbel, zegden ook alle oudere vertalingen. En ik denk dat daar veel voor te zeggen is. Maar er zijn ook handschriften die zeggen, koning der heidenen. Nou, dat is de Heer ook. Wel op een andere manier, hij is de koning over alles. Ook over jouw leven. Zelfs als je hem niet kent. En dan mag je hem aanroepen, gij koning der heidenen. Wees u ook mijn koning. O koning der heiligen, wie heeft lust de Heere te vrezen? Want gij alleen zijt heilig en alle volken zullen komen en u aanbidden. Het Grieks zegt voor u in het stof vallen. Heere, mag ik erbij zijn? Laat dat ons gebed zijn als we vanavond gaan slapen. En laten we niet rusten voordat we deze grote koning, rondom wie het lied van Mozes en van het Lam gezongen wordt, leren kennen. Want dan zal het straks voor eeuwig zo zijn. Dat de Heere, de grote koning, de Almachtige, tot hulp en sterkte geweest is. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En de zee van de boze machten is tot een glazen zee geworden. En hij heeft over alle machten getriomfeerd. En hij is het waard bezongen te worden. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Wat zeg ik? Nou zegt Gods kind, de eeuwigheid zal te kort zijn. Amen. Heere, zo is het. Uw rechterhand doet grote kracht. Al uw vijanden zullen vergaan. En dan bidden we u, Heer, ook in het licht van de prediking van vanavond en de teksten die gelezen zijn. Maak ons tot uw vrienden, als we het nog niet zijn. Want vijanden worden met u verzoend. Er is alle ruimte en mogelijkheid voor zondaren om behouden te worden. Geef dat we u, o koning der heidenen en koning der heiligen, mogen vrezen. Wil u, wanneer we u kennen mogen, ons iets leren van het geheim van het oude lied van de bevrijding en het nieuwe lied van de verzoening en het eeuwige lied van de overwinning. Van het lied van Mozes en van het Lam. En Heere, geef dat ons leven zo geborgen mag zijn bij u, dat we straks, hoe onze levensweg ook verder is, elkaar mogen ontmoeten. Aan de oevers van de glazen zee, voor de troon, zingend dat lied. Gij zijt het waardig te ontvangen de eer en de aanbidding en de zaligheid. Want gij hebt ons, o Lam van God, Gode, gekocht door uw bloed. Wonderlijk zijn, o Heere, uw werken. Gij almachtige God, wie zou u niet vrezen? Heere, laat die vraag meegaan. En nooit doven in het hart van jongeren en van ouderen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat bidden we in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 2 zingen we als slotzang. buigt uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.